Zulke avond, vrienden. Aan het begin van deze bijeenkomst, als gebruikelijk, moet ik u vertellen dat we niet alwetend onfeilbaar zijn. Erg belangrijk dat u zelf nadenkt. Het is beter dat u eigen vergissingen maakt dan die van anderen achterna loopt. Zult u nog wat merken na de verkiezing. Ons onderwerp vanavond is de ware leer van Boeddha. Als ik daar wat over wil zeggen, dan moet ik eigenlijk beginnen met iets anders. We weten allemaal dat de Boeddha geboren is als een prins. In de Siddhartha. Maar het was helemaal niet van zo'n machtig vorst. Een betrekkelijk klein vorstje, zoals er in India zoveel waren. Hij is opgevoed in de sfeer van het hindoeïsme. Zo duidelijk. En, ja, hij spookt al. En hij heeft dus eigenlijk altijd met de verschillende goden en godinnen te maken gehad. Nu zijn er verschillende richtingen. Er is er één die gaat uit van Brahman. Waaruit de schepper Brahma eigenlijk manifestatie is. De andere goden worden dan voorgesteld als uitvloeisels van deze persoonlijkheid. Er is een tweede richting, die in de laatste tijd weer een beetje is gaan herleven, die zegt de werkelijke alomvattende kracht kennen wij als Krishna. Krishna is de alom vertegenwoordigde, de in alle levende, de alomvattende. Ook wanneer hij zich op aarde gemanifesteerd heeft. Fijn, u weet dat in de velen zijn daar hele levensbeschrijvingen aan gewijd. De Boeddha is dus eigenlijk opgegroeid in een wereld waarin mystiek op aarde wandelende golden. Waar wijsgeren en dwazen en uitbuiters door elkaar liepen. En elk hof was eigenlijk wel een vergaderplaats van dergelijke mensen. Er zaten de Brahmanen. Want weet een Brahman, die geef je dus aalmoezen. Ook wanneer je ze niet nodig heeft, want dan zal hij uit zijn wijsheid ze wel verder geven. Maar ja, die mensen waren geleerd en dus vergeten. En wanneer we dit allemaal bekijken, dan is duidelijk dat zodra die jonge prins eigenlijk een beetje verder gaat trekken, met onze wagen erop uit en zo, dat hij geconfronteerd wordt met een wereld waarin al die legenden ergens schijnen te leven. Je weet niet hoe. Hij wordt inderdaad geconfronteerd met lijden. Bedelaars die wijden maken de zaak van. Hij wordt geconfronteerd met de dood, dat hij veel meer komt uit, dat hij nog veel meer voelt van, dat hij nog langer staat, hier of zo. En voor zichzelf kan hij niet helemaal rijmen met al datgene wat hem dus is bijgebracht ten aanzien van zijn eigen rechten en zijn eigen hoogheid. Dan hij probeert oorspronkelijk eigenlijk om Brahmin te worden. En zelf was hij dus van de Samatria. Dat is weer een andere kast in. In die poging, iets wat trouwens kan hoor. Je kunt altijd een Brahmaan worden wanneer je namelijk waardig bent. De wijsheid te bevatten en kunt leven daarna. Dan zul je waarschijnlijk ook wel door de Brahmanen worden aanvaard onder bepaalde omstandigheden. Zo is zijn eerste benadering eigenlijk de lering van de Brahmanen, maar vergeet niet, die is erg formalistisch. Dat voldoet niet, en hij gaat het zoeken bij de mystici, bij de verschillende vormen van jongens. Maar die zijn ook heel vaak te zeer in zichzelf verzonken, en daardoor tegenover de buitenwereld hard op een manier die hij niet kan verwerken. Hij gaat verder en wordt een tijd leerling van een natuurmagier. Je ook veel die tijd. Hij ontdekt dat een groot gedeelte van die magie berust op trucjes en op suggestie. En dat daarnaast bepaalde gaven wel gebruikt worden. Voor hem is eigenlijk die hele gang, hij heeft in het geheel geloof ik zoiets van een 14 of 15 leermeesterschap, is eigenlijk niets anders dan een voortdurende reeks van teleurstellingen. Hij wordt elke keer geconfronteerd met het onjuiste. En wanneer we de ware leer van de laatste Boeddha, want er zijn er vele, dat weet u, dus willen bezien, dan moeten we ons heel goed verloren stellen dat dit nooit de formele leer geweest kan zijn zoals hij nu wordt uitgedragen door velen. In de tweede plaats, al deze verschillende leermeesters schermen met grote zekerheden, ook ten aanzien van hergeboorte, hiernamaals en wat iets meer zijn. Daaraan ontlenen zij macht. Maar al heel snel heeft hun leerling begrepen dat ze er zelf minder in geloven dan degene die ze daardoor beïnvloeden. Het resultaat is dat hij ook eigenlijk zeer vaag is met zijn uitspraken. Zijn werkelijke leer kun je misschien heel eenvoudig samenvatten. Ik zeg misschien, er zullen velen zijn die er bezwaar tegen maken. Het eerste is, wees onthecht. Wie bezit heeft, wordt daardoor bezeten. Daarom bezit niets, omdat je vrij zult zijn. De tweede leer is, je mag de mensheid lief hebben, maar niet de mens. Want wie de mens lief heeft, vergeet de mensheid. Wie deel is van de mensheid, echter heeft alle gelijkelijk lief. Wees onthecht en ken mededogen met al, maar gebondenheid aan niemand. De volgende conclusie die hij trekt, is eigenlijk een heel simpele. Wanneer de wangheid vrijmaakt, zal een ieder die mededogen heeft, anderen willen bevrijden. Deel met hen al wat je bent en wat je hebt. Zo alleen kun je waarmaken wat aan de hoogste kracht in je leeft. Het wonderlijke is dat men er later hele verhaal omheen heeft geweven dat er filosofieën aan zijn verbonden, waarbij je zegt dat mensen, het is zo mooi. Was de Boeddha nu niemand die zo mooi sprak? Hij was zeker niet, moeten we heel goed begrijpen, een florisant spreker. Hij was wel een persoonlijkheid die zeer grote invloed had op de mensen. En dat kwam door de sereniteit die hij bezat. Niets kon hem werkelijk van zijn pad brengen, niets kon hem van zijn stuk brengen, niets kon zijn innerlijke rust verstoren. Of hij nu werkelijk, je kent al die verhalen, of hij nu werkelijk door de boze is verzocht en drie malen, we kennen dat verhaal ook van andere grote godsdienstdichters. Dat lijkt een beetje op men daar eerder met symboliek werkt dan met de werkelijkheid. Wanneer we de wonderverhalen horen, ach, het is precies hetzelfde. Het kindje Jezus maakt kleiduifjes en die vliegen weg. Niet waar, de jonge Boeddha schiet een pijl in de lucht. Waar de pijl de aarde treft, ontstaat een stroom. En wie in die stroom baat, is van alles onderbevrijd. Het zijn allemaal van die legendes. De werkelijkheid van Boeddha is eerder een wat dichterlijke bijna. Als ik een parallel zou moeten trekken tussen de ware leer van de Boeddha en een ware leefwijze van het christendom, ach, dan denk ik eerder aan de Franciscanen in hun eerste fase en aan Franciscus van Assisi dan aan Jezus bijvoorbeeld, of aan al die grootste dingen die men ons vertelt over de heiligen en de paus. Want de Boeddha is in zekere zin een dichter. Niets bijzonders. Het maken van gedichten behoorde in zijn tijd tot een van de vele, zeg maar, kunsten waarin je zelfs onderwezen werd. Iemand die aan het hoofd was, moest ook wel een gedichtje kunnen maken en kunnen appreciëren. Zoals velen ook een instrument moesten leren spelen. Dat is erbij. Een deel van zijn meest beroemde aanspraken, toespraken neemt hem niet kwalijk, zijn dan ook wel eigenlijk dichterlijke gelijkenissen. Daarbij heeft hij ongetwijfeld veel ontleend aan de leermethodiek die de Brahmanen gebruikten in zijn tijd. En dat is dus citaten geven of gelijkenissen geven uit bijvoorbeeld de Veden en de Bhagavad Gita, de verschillende andere. En dan op grond daarvan een soort verhaal borduren waarvan de moraal eigenlijk het belangrijk is. Hij is als zwerver in het begin niet bepaald geliefd, dat zult u ook begrijpen. En misschien dat het erbij doet ook veel gemakkelijker werd om een zekere afstandelijkheid te ontwikkelen. Aan de ene kant gaat hij met iedereen en alles op. Hij wordt verwacht voor een grote toespraak, los van dat Riboom een stuk rond, wat hij cadeau heeft gegeven, een koopman. Die het met zijn leerlingen eens is, maar de praxis te zwaar vindt. Bij het er nog ook veel voor te komen. Maar dan gaat hij rustig, gaat hij bij een zeg maar prostituee, courtisane vijfstangen. Gaat hij rustig op de veranda thee drinken. Hij was wel zo verstandig dat hij niet met haar naar binnen ging, op de veranda thee drinken, dat komt best van. Dat zijn dingen die kun je eigenlijk niet goed begrijpen. En zeg je, ja, die man moet erg heilig zijn geweest. Maar diezelfde man die kon ook met de roveren, zelfs met een Chihuahua-reerder, die rituele moorden wilde plegen. Hij kon niet heel rustig praten. Hij verwierp niemand. En hij geloofde ook dat die kringloop, die in het hindoeïsme zo'n ontzettend grote rol speelde, kende de wat des levens en de rest overgezet, vooral in het lamaïstisch boeddhisme later. Hij dacht dat dat eigenlijk maar iets was, nou ja, moet je goed bloeden. Hij zei, ach, er zal misschien wel een reïncarnatie zijn, maar waar maak je je druk over? Wie nu goed leeft, hoeft zich over later niet te bekommeren. Maar wie zich over later bekommert, zal nu nooit goed leven. Misschien ook voor sommige mensen die hopen de eeuwige zaligheid te verdienen, een goede tip. Hè? Wees niet te veel met de eeuwige zaligheid bezig, leef vandaag zo goed als je kunt. Te belangrijk. De werkelijkheid die hij de mensen voorhoudt, komt altijd weer neer op geen bezit. Wees nederig. Niet omdat je minder bent dan een ander, maar omdat een ander zich niet jou minder doet. Zijn aanspraak op bezit is eigenlijk, ja, een mens moet een plaats hebben om zijn hoofd neer te leggen. En als we velen zijn, dan hebben we een plaats nodig waar we dat rechtens kunnen doen. We mogen wel een rondstuk hebben, of een ketel, of iets anders. Mag best. Maar het mag niet geëxploiteerd worden. Hij verzet zich regelrecht tegen de toch wel zeer gebruikelijke reeks van gebeden mantra's dan noodzakelijk. Maar ik weet wat een mantra is nog niet. Een mantra, een van degenen die u zeker kent, heeft u wel eens gehoord van de Krishna-volgingen. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, etc. Hare, Hare Krishna, Krishna, enzovoort. Met gewoon ritme dus. Dat is als het ware een spreuk die ten doel heeft je te onthechten. Het brengt je bijna in slaap in een soort semi-trans, maar daardoor gebeuren er dingen. Men had Brahmanen die dus ook bepaalde delen voorlazen en van die mantra's en spreuken opdreunden. En daardoor die gevolgen inderdaad voor degene die bij delen namen, wat het stond is te brengen. Maar wat zei nu de Boeddha zelf? Hij zei, wanneer we afhankelijk zijn van de woorden en de magie van anderen, zijn we zelf niets. Om ons op te lossen in het niets, moeten we eerst zelf in in staat zijn het niet zijn te aanvaarden. Dat klinkt krankzinnig natuurlijk. Maar het is niet belangrijk wat je bent, dat je bent, wat je bent, maar ja, dat maakt zichzelf wel waar. Maar de belangrijkheid moet wegvallen. En als we het hele leven van de Boeddha nagaan, met alle legenden daaromheen, zoals van Ananda, u weet het, dan worden we altijd weer geconfronteerd met diversiteit, maar gelijktijdig ook met een zekere vaagheid. De zekerheid hebben later de filosofen al wel ingebracht. Wat dat betreft, lama's hebben ontzettend veel inkomsten voor hun kloosters verworven door het opdreunen van spreuken en mantra's tegenover de gelovigen, zelf niet wetende vaak wat ze betekenen, terwijl hun leermeester, die ze zeggen te volgen, juist dit gebruik verworpen had. Dus kijk goed, probeer te begrijpen hoe het gaan is. En u zult zien dat misschien nog de eenvoudigste methode van denken in de buurt komt van bijvoorbeeld bepaalde orden van boeddhisten, zoals die van Sri Lanka, de Ceylon dus. Deze zeggen, er zijn geen zekerheden buiten deze dat wij bestaan. Dat heeft de Boeddha ook gezegd. Alles kan zich aan ons tonen in vele verschillende vormen van begoocheling. Iets wat ontleend is aan de hindoeleer, zoals ik begrijp. Maar de begoocheling is datgene waardoor wij alleen getroffen worden wanneer wij het beschouwen. Beschouw de begoocheling niet. Beschouw de waarheid van je eigen zijn. Bind je aan niets. Laat je door niets afleiden van dat ene juist en waarlijk jezelf zijn. Geen belofte voor een naam als een goed bestaan. Geen grote verhalen over het ontkomen aan een keten van incarnaties. Het enige wat hij zegt is, wanneer je de juiste weg voelt, wanneer je de juiste kwaliteiten ontwikkelt in je wezen, dan komt er een ogenblik dat je werkelijk vrij bent. Dan kom je, zoals men dat dan zo mooi zegt, in nirvana. Maar wat is nirvana? Nirvana is het zijnde niets zijn. Een bestaan dat geen bestaan of besef van zichzelf meer heeft. Niet een hemelwereld. Een opgelost zijn. Dit opgelost zijn is hetgeen wat hij verkondigt als het enige wat nog voor het bestaan rechtvaardigt. Al het andere is een droomwereld. Het is een gedreven worden door illusies. Uit zijn achtergronden is dit alles te verklaren. Je hoeft heus niet te bedenken dat de Boeddha dit of dat dan wel gedaan of gezegd zou hebben. Er zijn heel veel dingen aan hem toegeschreven, dat weet ik wel. Enkele daarvan zijn waar, zoals de gelijkenis van de olifant. Niemand zei, dit is dan toch de werkelijkheid. Ja. Je vijf blinden bij een olifant zetten, de een voet te stijgen, zegt hij, dat is de werkelijkheid. De ander voet te sleur, zegt nee, dat is de werkelijkheid. Ik voel een poot, ik voel een flank. Ieder omschrijft de werkelijkheid, maar niemand ziet het. Op een dergelijke eenvoudige manier, ik kan het niet simpel zeggen, is alles afhankelijk van jezelf. De ware leer, zoals Boeddha die aan zijn leerlingen heeft gebracht, zoals hij die op zijn eerste zwijgtochten heeft verkondigd, zoals hij zijn klooster zelfs aan het hof van een rijk jaar later wel verkondigd heeft, komt altijd weer terug op dit. Alles is relatief. Dit is als Siddhartha, de Boeddha, eigenlijk de relativiteitsleer al lang ontdekt heeft voor Einstein. Hij zegt, alles is wel zoals je ziet, maar alles is meer dan je ziet en daardoor anders dan je kunt bevatten. Er komt toch meer. Waarom zou je dan binden aan je gewaarwording? Want wanneer ik weet dat wat ik gewaarwoord toch geen beeld van de werkelijkheid geeft, dan kan ik beter werkelijkheid in mezelf zoeken. Dat De meester ongetwijfeld, en dat heeft hij ook waarschijnlijk weer geleerd van de heilige mannen, bij wie hij in de leer is geweest, begreep dat er een zekere eenheid bestaat. Blijkbaar uit een lering die hij gegeven heeft toen hij in Pune was. Toen zei iemand namelijk, maar wat moeten we doen wanneer de tijger ons besluit of de slang ons dreigt? Toen zei hij, niets. Vrees niet. Haat niet. Besef, deze vorm bestaat nu voor mij. En ik aanvaard hij zoals ze is. Je kunt voorbij gaan. De slang zal niet toeslaan. De tijger zal je niet bespringen. En wanneer je op je pad staat, zal hij terzijde gaan omdat je verder kunt gaan. De eenheid van alle dingen is even de kernen van die hele leer zoals hij hem verkondigt. De delen die we zien zijn niet de werkelijkheid. Wanneer je een tijger ziet, zegt hij tegen een leerling, weet je niet of het een tijger is. De ander, ja, dat kan een van mijn voorvaderen zijn. Je zegt, dat weet je ook niet. Je weet niet wat het is, buiten dit ene. Het behoort tot de wereld, zoals ik die ken, en dus tot mij. Dus de meest juiste vertaling die ik kan geven, begrijp je, moet het allemaal omzetten. En daarmee maakt hij eigenlijk duidelijk waarom voor hem het leven gebonden is aan wetten. Waarom je die innerlijke regels, die regels van onthechting, van rechtvaardigheid, van eerlijkheid, daar zijn we allemaal mededogen vooral op. Waarom je die voorlegt. Zij zijn de eigenschappen die je nodig hebt om alles te kunnen aanvaarden zonder het te willen omschrijven. Het is de enige weg naar werkelijkheid die op het moment bestaat. Later heeft men daar enorme wetgevingen van gemaakt, dat u weet hoe het ging. Want er was een hele tijd, was er in het judaïsme, kwestie van de 10 geboden. Joden hebben er een hele toegang bij gemaakt. En toen de christenen de 10 geboden overnamen, moesten ze ook aanvullen met de 5 geboden van de Heilige Kerk. Want iedereen zoekt de geboden zo te richten, dat ze zijn eigen bestaan als het ware belangrijk maken en onderstrepen. Maar in die ware leer staat juist dat je bestaan nooit belangrijk kan zijn. Het is niet een kwestie van ik ben nederig, al heb ik een hoge rang. Het is een kwestie van ik heb geen rang. Maar omdat ik in eerlijkheid iedereen wil aanvaarden uit mededogen, iedereen wil dienen, zal ik waar zijn, maar ik zal ook nederig zijn, want zonder die nederigheid kan ik een ander niet dienen. Maar ik kan nooit boven me staan. Wanneer ik een verantwoordelijkheid op me neem, dan kan dat voortvloeien uit de behoefte van een ander. Dus ze mag nooit voortvloeien uit mijn eigen wezen. Ja, waarschijnlijk had u heel wat anders verwacht. Misschien had u alle verhalen en overleveringen omtrent de Boeddha verwacht zoals ze zijn neergeschreven. Misschien zelfs had u verwacht dat ik er een grote filosoof bij had gehaald, Milarepa had geciteerd en anderen. Maar dan zou ik in het fout vervallen. De Boeddha's leerlingen steeds weer zij voor al te vermijden. Niet de stem van de ander, maar het besef van je wezen. En door het besef van je wezen, je besef van de wereld. Bepaalt wat je bent, moet zijn en hoe je moet zijn. Geen filosoof. Kun je wijzer maken. Wanneer hij je dwingt in een bepaalde richting. Slechts wanneer wat de filosoof brengt voor jou de onderstreping is van al datgene wat in jezelf leeft. Of een andere belichting van zaken die jij jezelf al kent. Dan. En niet eerder dan op dat ogenblik kan hij betekenis hebben. Toen Gautama Boeddha Siddhartha eindelijk dan aan het hof van een vorst was verschenen, die overigens al meer dan een jaar voor die tijd had uitgenodigd, hij zei, het is de tijd niet, ik heb andere dingen te doen. Toen vroeg deze vorst de meester, wat is de grootste wijsheid
de boeddha's leer. Toen vonden ze zich eigenlijk toch wel een beetje genomen, hè? Dat we die van die enkel verhuizen. Dus zeiden ze, waarom spreekt u niet, meester? Zeiden ze, omdat de grootste wijsheid is te luisteren naar de wereld en jezelf te beseffen. Dat is de ware leer. Helemaal niet zo ingewikkeld. Mensen die een meester volgen, ach, ze maken er heel gauw een systeem van. Ik heb u verteld dat ik een parallel meen te vinden tussen de mysticus, was ook de mysticus Franciscus van Assisi, en de Boeddha, zeker de jonge Boeddha. Misschien mag ik erop wijzen dat Franciscus al heel gauw uit het bestuur van zijn eigen orde werd gezet. Namelijk op de tweede vergadering van alle leden van die orde nadat hij de paus was goedgekeurd. U zult zich afvragen waarom. Ze zeiden, ach, hij is heilig, maar hij heeft geen verstand van zaken. Dan, wanneer de Boeddha niet op een gegeven ogenblik verdwenen zou zijn, dan denk ik dat er onder zijn volgelingen eveneens zouden zijn geweest die zeiden, ja, luister, hij is de meester, we zijn hem alle respect verschuldigd, nou, zo een keer waarom het zijn, ja, zijn, aan zijn meester beschuldigd is. Maar, zou ik erbij zetten, hij is de heilige, heeft geen begrip van zaken, daar moeten wij de regels stellen. Dat ze daarbij dan de werkelijkheid uit het oog verliezen, of dat gebeurt zo vaak. In Rome wordt de zetel van Petrus nog steeds bewaard. Alleen is het wel zo dat het oudste stukje daarvan waarschijnlijk laat Romeins werk is uit 300-350 na Christus. Had dus Petrus al lang sleutelbewaarder geworden, een heel goed. Het meeste werk wat eraan zit, dat stamt dus uit 800, niet overdrijven, uit 800, en er zijn reparaties aan te wijzen uit waarschijnlijk 1300 tot zelfs 1700 toe. Toch zeggen dat het de stoel van Petrus. Kijk, wanneer u kijkt naar de leer van het boeddhisme zoals in deze dagen wordt gebracht, dan hebt u ook te maken met iets dergelijks. Denkers en leerlingen hebben gezegd, we moeten regels stellen. We moeten de zaak juist formuleren. Men heeft er eigenlijk een ingewikkeld geheel van gemaakt. En iedereen is op zijn beurt bezig geweest om de zaak op te lappen, te bestijgen, te verdraaien. En wanneer er nu mee wordt geconfronteerd, zeggen ze, dat is de leer van de Boeddha. Vergeet het maar. De leer van de Boeddha was, dus de leer van Jezus. En uiteindelijk zelfs zoals de leer van Mohammed. Eenvoudig. Ze was niet zo veelomvattend. Ze ging op de innerlijke mens af. Op de relatie tussen de mens en de kosmos, zeg maar. Tussen de onbekende godheid en het ik, dat zit daar toch ergens deel van weer. En al het andere achter is bijkomstig. Volgelingen maken er altijd een ingewikkeld systeem van, met wetten, hoe je moet gedragen. Ze hebben allemaal de neiging om boeken te schrijven over de wijze waarop een wellevend mens zich dient te gedragen. De Boeddha boerde rustig als hij dat wilde. Er zijn gevallen bekend dat hij het openbaar zijn behoefte deed. Dat iemand wel eens goed schaamt, ja niet. Toen zei hij, waarvoor? Toen zei ze, nou, van wat u doet, zei, is dat deel van de illusie die ik leef? Dan zal ik die illusie aanvaarden, zolang als ze me kan overweldigen. Maar in mijzelf ontken ik haar, dus gebeurt het niet werkelijk. En dat was zijn visie. Daar hoort u niet zo. Er zijn maar enkele verhalen van overgebleven, en niet veel. Die worden meestal vergeten. Alleen bij de magiërs, en daar hebben ze dan weer een bezwerende betekenis. Maar begrijp één ding. Als u niet erg vindt, dan vroeg ik er even iets van mezelf aan toe, dan mocht u zeggen wat u juist en onjuist vindt in dit betrokken. Eenvoud betekent vooral alles herleiden. Alles herleiden tot datgene wat in jezelf bestaat, wat voor en vanuit jezelf beleefbaar is. Betekent dat je niet probeert de zaak te formuleren en te concretiseren, maar dat je probeert de dingen te zijn en te leven. Alle grote geestelijke meesters proberen je dat bij te brengen. Ze zeggen, onttrek je in hemelsnaam al die illusies om je heen, inclusief de illusies van je eigen belangrijkheid, onmisbaarheid en wat niet meer zijn. Wees maar eenvoudig jezelf, maar zoek dan in jezelf voortdurend te herkennen dat je deel bent van alles wat je ontmoet. Dat deel zijn, dat is iets wat voor ons natuurlijk niet zo makkelijk is. Maar wanneer we het eenmaal beseffen dat we werkelijk deel zijn van alle dingen, dat er niets kan bestaan wat voor ons kenbaar is, dat ook niet ergens in en voor ons bestaat, dan is het niet zo moeilijk meer om eerlijk te zijn. En dan heeft het ook weinig zin om bezitlustig te zijn. Het is deel van je en anders zou het er niet zijn. En dan kun je onthecht zijn. Dan kun je oprecht zijn. Dan kun je mededogen hebben, want al wat in die wereld gebeurt, slaat op jezelf terug. Dan kun je alle wegen volgen die nodig zijn, om te komen tot een werkelijke bereiking. Zo simpel is het. Maar die eenvoud veronderstelt eerst dat we erkennen dat alles deel is van onszelf. Ook de slang, die ons misschien giftig bedreigt. Ook al die mensen die we afkeuren omdat ze anders zijn of anders doen, omdat ze, nou ja, zich niet houden aan de regels of wat dan ook. Allemaal deel van onszelf. Niets in die wereld kan voor jou bestaan, wanneer het niet in je bestaat. Niet omdat er niets buiten je bestaat. Maar doodgewoon omdat alles wat je herkent een deel is van je persoonlijkheid. Dat betekent een band met alles wat er is. Wat je ziet, is er misschien niet zoals jij het denkt te zien. Het bestaat. Maar zoals jij het denkt te zien, is het deel van jezelf. Verwerp het niet. Begeer het niet. Beschouw het eenvoudig als een deel van je eigen wezen. Dan sta je heel dicht bij het naaste die gelijk jezelf. Kijk, op die manier meen ik dat het juist is. Wie ben ik om het te menen? U kunt een andere mening hebben. Maar meen ik dat het juist is om ook de ware leer van de Boeddha te benaderen. De terugkeer tot de eenvoud. Niet de complexiteit van de leer. De terugkeer tot het deel zijn der dingen. En juist daartoe vrij zijn van de beheersing. Het erkennen dat jij het bent. Je wereld projecteert, zoals jij meent ervaren, en juist daardoor vrij worden van de illusie. Dat die wereld manipuleerbaar is, of dat je zelf invloed hebt. Maar gewoon begrijpen dat je door jezelf te zijn, je wereld aanpast aan wat je bent. Totdat de grens van je wereld verdwijnt. Daarmee de grens van je eigen wereld. Dat is het voornaamste. Wat de Boeddha werkelijk aan zijn eerste leerlingen heeft voorgelegd. Dat is de essentie waaruit al die wijsgerige beschouwingen, al die studies, al die regels zijn voortgekomen. Ze zijn voortgekomen met een onbegrip voor de waarheid, die meer van de mens vergt, en die bereid is om te geven. De waarheid dienen, de toestand van werkelijke ontwiktheid bereiken. Dat betekent ook je eigen ikbeeld offeren aan de totaliteit waaruit je bestaat. En juist dat kan een mens niet. Hebt u commentaar? ik heb die stilte opmaken dat u teleurgesteld stelt dan? Dat u gemeend bent of dat u nadenkt? Nadenken. Nadenken, ja, dat lijkt me het beste. Dan mag ik nou een raad geven. U zit nou hier en als u nou bekomen bent dat u geïnteresseerd bent in de ware leer van Boeddha, moet u zich toch de moeite getroosten om wat boeddhistische geschriften te lezen. Maar dan met wat ik u verteld heb in uw achterhoofd. U zult dan zien dat u alles, alles steeds weer kunt vereenvoudigen. En als u die vereenvoudiging ver genoeg doorvoert, dan komen we op die oude Krishna-mystiek terecht, die ook de prins Siddhartha ongetwijfeld grote invloed heeft gehad in zijn eerste ontwikkeling. In alle dingen is de ene kracht. Alle dingen zijn uit de ene kracht. Ze zijn manifestaties van de ene kracht. En daarom is alleen de aanvaarding en beleving van de ene kracht voldoende. Niet de omschrijving, niet het begrip ervoor, maar het innerlijk eens zijn. En daar wil ik het dan maar belaten. Dan krijgt u naar de pauze een andere spreker. Meestal weet hoe dat gaat. Dan daar kunt u dan altijd nog vragen stellen. Ik zal vooral de zekerheid een lijntje openhouden. Dan, wat mij betreft. Ik heb geprobeerd u essentie te geven. En als u nou een beetje te sterk is, essentie die je verdunt met zuiver water, lijkt meer, is gemakkelijker te verteren. En hij leidt zich toch altijd weer tot zichzelf in zijn werking. Wanneer je de werkelijkheid niet aan kunt, probeer er dan met een zo zuiver mogelijk beeld van onbestemdheid aan te vullen, tot je haar kunt verteren, kunt aanvaarden. Dan zul je zien dat de werkelijkheid blijft doorklinken, terwijl al het onbestemde wat je erbij hebt gevoerd, langzaam maar zeker evacueert. De werkelijkheid is het enige onveranderlijke, onvernietigbare. Het blijft bestaan wanneer alle manifestaties die men wereld en kosmos noemt, zijn vergaan. Want er is maar één werkelijkheid. En daaruit zijn alle andere dingen afgeleid. Wie terugkeert tot die werkelijkheid, hoe dan ook, vindt in zichzelf steeds meer van die werkelijkheid, zal steeds minder de behoefte hebben haar aan zich te onderwerpen door haar te omschrijven of te ontleden, maar zal er steeds meer kracht uitputten door er één mee te zijn. Vrienden, ik dank u voor uw aandacht.
Het tweede gedeelte is bestemd voor de vragen die u wilt stellen, et cetera. Dus u moet eerst wat zeggen voordat ik mijn mond ver word.
Het chakra heeft de Boeddha door het verlaten van zijn vrouw, zij om een hogere reden, het dienen van het geheel en niet van het zonderlijke, zich nou toch niet tot de moeilijkheden gebracht.
Of gezien haar eigen positie waren de moeilijkheden niet onoverkomelijk, maar emotioneel dus ook, ja.
Of is het juist om te stellen dat iemand nooit rechten heeft, ook al zijn mensen gewild?
Dat is een vraag zoiets van sla je vrouw nog of doe je het niet meer? Maar laten we het heel simpel zeggen. Zolang je een huwelijk beschouwt als een contract, kun je de verplichtingen uitvoeren. Wanneer het een kwestie is van liefde, werkelijke liefde voor de ander, betekent het dat je de ander vrij maakt. En iemand die werkelijk van vogels houdt, die zet ze niet in een kootje tenzij die anders kan. Is dat duidelijk? Nou ja, dat betekent dus dat je, wanneer je werkelijk iemand lief hebt, nooit je anders zult binden tegen diens wil en ontwikkelingen. Als waarnemen dat er een redelijke liefde was tussen de poeder en zijn vrouw. Nou ja, dan zal ze gedacht hebben, het is jammer. Maar ik ben schijnbaar zo kennelijk niet. Laat het maar gaan.
Officiële huwelijkswetgeving,
wanneer ik de huidige huwelijkswetgeving goed bekijk, dan meen ik dus dat menige scheiding voorkomen wordt door overwegingen ten aanzien van mogelijke alimenten. En dat betekent dat de scheiding niet verzocht wordt vanuit de werkelijk innerlijke behoefte, maar alleen vanuit een andere vorm van ik-bevestiging dan we tot nu toe kenden. En wie zijn ik moet bevestigen door een huwelijk of op andere wijze, die is nog niet ver genoeg om te begrijpen dat hij door zichzelf te zijn, zichzelf dienstbaar kan maken aan anderen zonder door anderen ooit gebonden te zijn, omdat hij zichzelf bewaard blijft maken uit datgene wat hij in zichzelf herkent. Met andere woorden, ik vind jullie huwelijkswetgeving eigenlijk krankzinnig. En je kan ook alleen maar bestaan in een maatschappij waarbij ze uitgaan van een ideaal mensbeeld dat niet bestaat. Wist u dat bij vogels echtscheiding ook voorkomt? Er zijn een paar vormende soorten. En dan op een gegeven moment ziet zij een jongere, mooier glanzend in de veren, en dan knikt ze vriendelijk maar, nou ja, dan komt er een ogenblik, hè, dat die minderheid dus op een gegeven ogenblik probeert om in het nest te komen. En dat is gebruikelijk nu, hè. En dan begint dus de officiële partner een gevecht. En als hij het verliest, wat doet hij dan? Nou, dan gaat hij alsjeblieft bedelen of hij er nog bij mag. En doet hij net als een klein onbeholpen vleugel. Bijvoorbeeld, je zou met, want die vleugeltjes zo, bekje heel onderwerpingsgebij, hè? Nou ja, en dan, op een gegeven ogenblik, dan zegt die minnaar, als bakst mij. En de, zolang als je in de mist blijft, nou zegt die minnaar, als het dat is. En die begint in die nest te bouwen. En die verdrinkt met z'n wijven. En dan zit de ander te treuren over wat hij verloren heeft, totdat zijn oog weer valt op iets attractiefs of nog niet gewonnen is. Of waarvan hij dus de echtgenoot denkt aan te kunnen. Nou, als je dat bekijkt, de mensen zeggen altijd, er is een groot verschil tussen mens en dier. Wat dat betreft moet ik dus zeggen, als u dat aanneemt, dan vertonen toch zeer veel dieren zeer menselijke trekjes. Het is maar hoe je het bekijkt. Waarmee ik hopelijk duidelijk heb gemaakt, dat voor mij liefde, menselijke liefde, iets verder moet gaan dan het contract. En zolang het alleen maar een contract is, of een attractie op een bepaald niveau, dan is het volgens mij eigenlijk het huwelijk niet waar. Maar ja, in uw maatschappij is dat niet. Ja, voor mij mag het. Ik heb er geen bezwaar tegen. Voldoende.
Zeker. Ik had nog één vraag. Kunt u zeggen, als de persoonlijkheid in Nirvana opgelost is, in het niets, moet ik dat willen noemen, is het dan alleen nog besef zonder grenzen, of is het toch nog een soort persoonlijkheid stilletjes aanwezig? Ik denk onder andere aan een soort dame boede die aan de ene kant opgelost zou zijn, maar aan de andere kant horen we hier dat het bewust geweest altijd de boede en soms nog alles van Jezus.
Ja, dat zou dus ook wijzen dat hij toch nog niet opgelost is. Hey, kijk, als ik volledig opgelost zou zijn, zou ik het kunnen zeggen. Maar als ik het zou kunnen zeggen, zou ik het niet zeggen, want dan zou ik hier niet zitten. Dus u vraagt me iets te zeggen waar ik niet van kan weten. Maar ik heb het gevoel dat er iets van wat je bent aanwezig blijft. Kijk, je kunt een stukje op zijn plaats leggen in de legpuzzel. En dan wordt het deel van een geheel, maar blijft ook hetzelfde stukje. En dan kan ik me voorstellen dat wanneer het geheel niet volledig kan worden, omdat andere stukjes zoek zijn, dat zo'n stukje zegt, nou dan ga ik wel even kijken. maar dan als een vertegenwoordiger van het geheel. En niet meer als een ikheid op zichzelf. Zo zou het kunnen zijn, ik weet het niet zeker.